In Deuteronomium 28, u mag hem opzoeken, want het is een heel mooie tekst om morgen nog een keer te lezen. Deuteronomium 28, vers 12. Daar staat: de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer, de hemel, openen. Schatgraven in de brieven van Johannes stond boven de uitnodiging. Een beetje vreemd als je naar de onderwerpen kijkt. Het is ook niet helemaal juist, het was niet de bedoeling, maar het is wel zo geschied. Maar schatgraven in dat bijzondere van Jahwe is wel het doel van deze avond. En de Heere heeft een rijke schatkamer. Dat lazen we. En er komt een moment dat die weer open gaat. Dan komt de Heer Jezus terug. Maar er is ook een moment geweest dat de Heer Jezus hier op aarde kwam. Eigenlijk is dat een hele mooie tekst voor de kerstdagen. Bij de kerstboom, die boom mag u ook wegdenken. Toeters en bellen mag u hebben, maar u mag ze ook wegdenken. Maar die rijke schatkamer is wel open gegaan. Want de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 12, vers 9 in mijn hoofd: God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. God heeft een geschenk gegeven uit zijn eigen schatkamer. En daar wil ik het graag met jullie over hebben in de komende avonden. Het was de bedoeling om te zeggen over de rijkdommen van de gemeente, de bijzondere karaktertrekken van de gemeente te dienen. En dan volgt het eerste onderwerp: wie zijn dat eigenlijk? Wie vormen nu die gemeente? En daar wil ik graag iets lezen met u uit het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie hoofdstuk 13. Johannes 13. Vanaf het begin, ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen er de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op, legde zijn kleren af, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. En nu stop ik met het voorlezen. Ik hoop dat u doorleest. Waarschijnlijk heb ik wel eens laten vallen dat er een tiental toespraken opgenomen zijn over de man in linnen. Die 10 toespraken komen nog een keer op Groeien en Geloof en die kunt u bekijken en ook beluisteren als u wilt. Aanstaande zondag wordt er een programma gelanceerd in een bepaalde Pinkstergemeente in het noorden van Nederland. U denkt, zou Emma kunnen zijn. Dat is het niet. Die gemeente gaat vanaf dat moment 10 dagen lang, elke dag beginnen, dus alle gemeenteleden hebben zich daartoe verplicht opgegeven. Elke dag beginnen ze met een toespraakje van 12 of 13 minuten over de man in linnen. Dat nu gaan ze 10 keer doen. Niet dezelfde toespraak, 10 verschillende. Maar één daarvan is hier. Hij deed een linnen kleed aan. En ik wil zo graag iets met jullie delen wat me heel erg hoog zit. wat misschien ja, op zich bekend is vanwege, nou ja, dat staat in de Bijbel, heb ik vaker gehoord, weet ik van, heb ik ooit gehoord, Jan preekte daarover, Piet ook al en Klaas heeft het ook al gedaan. Dat kan. Ik doe het niet beter, maar ik ga het in een bepaalde samenhang zetten, in een bepaald verband plaatsen. En dat verband is heel bijzonder. Arie begon met te zeggen, het is zo bijzonder dat we de Heer Jezus Christus kennen als onze heiland, als onze verlosser. Dat is ook bijzonder. En iedere keer als iemand zegt dat hij de Heer Jezus vond, dan geniet je weer. Ik was zondagmorgen ergens en dan komt een meneer binnen die ik niet kende. Ik zat nog op een stoeltje en hij kwam daarbij en zei, ik wil even met u praten. Ik zei, nou, de dienst gaat straks beginnen, dus zullen we dat na afloop doen? Nee, ik wil dat nu even kwijt. Even. Het begon. 22 jaar geleden, doodziek, lag ik in een tentje op een camping in Frankrijk. De camping heette La Draille. Voor sommigen bekend, maar die zijn er misschien ook geweest. Het is dus van Beter Uit. Die hebben daar zelf een camping. En toen dat begon, daar hebben ze me gevraagd om daar een week lang bijbelstudies te doen. En dat heb ik ook gedaan. Zo'n soort openingsweek. En toen was er een kerkje, daar vlak in Bergère. En daar was op de zondagochtend ook een dienst. En in die dienst heb ik iets gezegd. En toen sprak u daar, zei die meneer die binnenkwam, die ik niet kende. Woonde ook niet, we waren in Houten. Ik woonde ook niet in Houten, kwam veel verder weg. En toen preekte u over de verloren zoon. Ik zeg, nou, amen, het zal wel, ik weet het niet meer, beslist niet. Die verloren zoon was ik, en toen barst die uit tranen. En ik heb de Heer Jezus daar gevonden. Wou ik u even vertellen vanmorgen. Pam. Ja, 22 jaar geleden. Wat mooi, hè? Maar jouw verhaal dan? Wanneer was het dat je de Heer Jezus vond? Niet als de boekhouder, dat doet de Heer voor mij wel boven. Die houdt het precies bij. En wie dat zijn, dat is zijn winst, niet mijn winst. Maar het gebeurt wel, het gebeurt heel vaak en heel veel. Maar je moet het ook zelf durven zeggen. Ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik weet dat hij hier op aarde is gekomen om voor mijn schuld, voor mijn zonden naar een kruis te gaan. En om daar voor zonde en schuld te betalen wat je zelf nooit had kunnen betalen. Geen enkele mogelijkheid daartoe. Maar hij heeft het gedaan. Het enige wat hij vraagt is, geloof je dat? Is dat nou zo moeilijk? Stel dat je zegt, dat geloof ik, dat betekent eigenlijk dat je zegt, ik heb een klein kunstwerkje in mijn studeerkamer staan van een meneer die zijn hand legt op een kop van zo'n offerdier. Ik wilde dat graag hebben. En dat is eigenlijk de definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. Je één maken met het offer. Dank u wel, Heer Jezus. Zeg het gewoon voor jezelf. Ik hoef geen amen roepen, je hoeft geen halleluja, niks. Maar gewoon, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij wilde doen. Als ik al die verkeerdheid, al die gegroeide gedachten op een rij zet, dan schaam je misschien ook net zoveel als ik. Maar de Heer Jezus heeft het gedaan. Is dat het einde? Is dit nu de zegen van God? Antwoord is nee. Maar nu gaan we schat graven. Dit is het begin. Het prilste begin. Als je dit niet hebt, heb je überhaupt niks. Maar als je het wel hebt, dan gebeurt er iets bijzonders. Misschien wel vanavond, ergens diep in je ziel of in je hart. En dat is dat jij een heel bijzonder iemand bent. Nou, dat vond je van jezelf ook al. Als je hier naartoe rijdt en je rijdt op de Hunebed Highway, dan denk je, oh ja, waar halen ze het vandaan? Ik weet het wel. Ik vind dat wel leuk ook. N34, prachtig ook. Maar gewoon de Heer Jezus leren kennen. En dan is het te snappen dat er iets bijzonders met jou aan de hand is. En dat is zo. God heeft eeuwen met alle volkeren gewerkt. 2000 jaar. Dat is 20 eeuwen. Vanaf Adam tot aan Abraham. Alle volkeren. Na die 2000 jaar is God met Abraham verder gegaan en met zijn nazaten. Ook 2000 jaar. Merkwaardig is dat. Is echt zo. Een oud kerklied zei 40 eeuwen van tevoren. Weet je, nou, 4000 jaar. Twee keer 2000. En toen heeft dat volk, het volk Israël, en de Heer Jezus was naar hen toegekomen. God had zijn rijke schatkamer, de hemel, geopend. En die heeft eigenlijk, nu zeg ik het met de gelijkenis, zoals die wijngaardenier. Ik zal mijn zoon zenden en voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Die zullen ze niet doden of uit de wijngaard gooien. Toen heeft God zijn zoon gezonden. Toen de volheid des tijds gekomen was, Galaten 4:4, Galaten 4 vers 4. Toen heeft God zijn zoon gezonden, zijn rijke schatkamer opengedaan. En daar kwam de Heer Jezus. En je zou zeggen, halleluja. Nou, bij deze aan tafel net vandaag het stukje van de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4 was aan de beurt. Ja, die was helemaal onderaan en die riep de hele meute bij elkaar. En die hele meute kwam ook bij de Heer Jezus. En die vroeg ook, blijf nog een paar dagen. En er kwam heel veel tot geloof. Maar je kunt net zo goed een andere gelijkenis pakken of een andere geschiedenis. Dat ze zeggen, nou, gaat u maar weg. We hebben liever dat u weggaat. Ook in het Nieuwe Testament. De keuze is dus aan die mensen, maar die hem gekozen hebben, die hem aangenomen hebben. Zoveel hem aangenomen hebben, hebben het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Nou, is dat alleen zondevergeving? Antwoord, nee. Toen die 2000 jaar en die volgende 2000 jaar voorbij waren, heeft God gezegd, en nu gaat dat anders. En dat andere, daar wil ik het mee over na hebben. Over nadenken, deze serie. Dat is dus wat na de bekering komt, als het ware. Wat nakomt nadat de Heer Jezus hier geweest is. En ik ga dat doen vanavond met Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Ja, als je u denkt, oh, leesdienst natuurlijk, net als vroeger. Kom je niet meer af. Nou, als je nog een beetje goed kon voorlezen, de ouderling van dienst, dan had je mazzel. Maar er waren ook, ik kom uit die hoek. Ik ga niet iets voorlezen. Ik wil het zo graag voorhouden als het me lukt om dat te doen. In Johannes 13, daar waren we, weet u nog? Toen was Judas al op het punt om hem te verraden. Toen hebben ze in Jeruzalem al gezegd, we willen niet dat u hier bent. Ja, hij kwam wel eventjes de Olijfberg af en toen weende hij over de stad. Och, dat jullie op deze uw dag erkenden wat tot uw vrede dient, maar jullie hebben het niet gewild. Ik weet niet of je ooit in Israël geweest bent met een groep. Misschien ben je ooit van de Olijfberg afgedaald en ben je halverwege bij Dominus Flevit geweest. Moeilijk woord, maar dat is een klein kapelletje. En dat heet Dominus Heer Flevit weende. De Heer weende. De Heer Jezus heeft 3 keer geweend. Alle 3 keren op de Olijfberg. Van de berg af weende hij. Toen hij Jeruzalem zag. Oh. Maar jullie hebben niet gewild. Daar sta je dan. Is dat het einde? Dat is Johannes 12. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik heb voor jullie iets anders. Ga naar de stad. Let op die man met die kruik water op zijn hoofd. Waar is mijn herberg? Vraagt Marcus zich af, wettelijk vertaald. Toen hij geboren werd, was er geen plaats voor hem in de herberg. En dan vraagt hij Jezus, waar is mijn herberg? grote bovenzaal, helemaal ingericht, toegerust. Daar mag je de paasmaaltijd gereed maken. U weet het van die bovenzaal. In Jeruzalem drommen de mensen bij elkaar om hier in Jeruzalem op het tempelplein maaltijd te hebben, offers te brengen, wisselaars, duivenverkopers, plaats van commercie. De heer Jezus heeft nog gepoogd met een zweep van touw om daar iets aan te doen. Dat het huis van mijn vader niet wordt een huis van koophandel, een markt. Ze wilden niet. Ik hoop dat ik het scherp genoeg teken. En toen zei hij, maar jullie heb ik uitgekozen. Ik wil met jullie apart zitten. En ze kwamen in die bovenzaal. Ik hoop, ik bid dat je op dit moment zegt, zou ik erbij horen? Zou dat voor mij bedoeld zijn? Beneden is nog alles zoals het alweer even is geweest. Hoop drukte, het Pesach. Maar voor de Heer Jezus was geen plaats in Jeruzalem. Ze wilden niet dat hij in de tempel kwam meer. Ze hebben hem eruit gestenigd. Ja, dat ze hem, die stenen hem niet geraakt hebben, dat is omdat God kennelijk de zwaartekracht veranderde. Nou, sorry, maar vul maar wat in. Maar dat was wel de insteek. Hij zou geraakt moeten worden. Ze wilden hem niet. En hij zegt, maar ik wil jullie wel. Als je ooit een scherpe tekening wilt van wat zich daar toen heeft voorgedaan, daar in Jeruzalem, dus het centrum van het Joodse denken en het Joodse geloven plaatsvond, dan moet je Johannes 13 lezen. Dat de Heer zegt, nee, niet meer in de tempel. Op een andere plek. Dat is niet mijn herberg, daar hoor ik niet. Daar ben ik niet welkom. Maar in die bovenzaal wel. En wat doet de Heer Jezus daar, in die bovenzaal? Nou, daar wil ik een paar dingen van zeggen en proberen je dit helder te krijgen. Daar wil ik mijn best voor doen. Maar ik hoop ook dat je dat meekrijgt. Johannes 13 staat bekend als het hoofdstuk van de voetwassing. Want dat gebeurde daar. En daar is heel veel over te doen. Er zijn ook wel gemeenten vandaag de dag, dat is wel vaker geuit, waar ze één keer in de maand een soort dienst hebben van voetwassing. Letterlijk ook. Nou, als het een beetje warm weer is, dan is het wel leuk misschien. En als je vuile voeten hebt, is het ook mooi meegenomen. Dan kom je met schone voeten weer thuis. Nee, maar ze bedoelen dat letterlijk, dat je je voor de ander bukt. Nee, dat op zich is juist. Dat is lang geleden misschien dat jij je gebukt hebt voor de ander. Nou, begin maar thuis. Dat moet ik ook leren. 62 jaar getrouwd is niet voldoende. En dan bukt hij zich. Petrus zegt, nee, nooit. Die man in linnen. Het is schitterend hoor, als je dat verband ziet, dat je die man in linnen op de grote verzoendag alle werk ziet doen. Oh, dat is dezelfde? Ja, dat is dezelfde. Ja. En nu denkt hij, ja, maar en straks sta ik zelf in linnen. Het bruiloft van het lam. Dan is de bruid gekleed in het smetteloze, fijne linnen. De gerechtigheden van de heiligen. Kom klaar. Je hoeft niet zelf aan je bruidsjurk te frunniken. Doe maar niet, dat doet hij wel. Hij regelt dat. Je ziet er schitterend uit straks. In de kleur van hem, in de tooien van hem. Helemaal. En hier de Heer Jezus. Hij komt dichterbij. Petrus zegt natuurlijk, u kent hem een beetje. Ik denk, nee, dit niet, dat kan niet, dit is te breed of te smal. Als ik je niet was, Petrus, heb je geen deel met mij. En dan kom ik bij de eerste grote duiding. Dit is een hele bijzondere uitdrukking. De Heer Jezus zegt niet, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. Dat had hij wel. Maar deel met hem. Wat is het deel van de Heer Jezus? Probeert u dat eens gewoon voor uzelf. Kun je soms een halve nacht over doordenken. Nou, een halve dag is ook goed. Misschien wel lastig voor de baas dat u een halve dag aan het denken bent. Hij heeft liever dat u een halve dag werkt. Goed. Even een kleine ontspanning. Er zit zoveel lading in. Ik wil zo graag dat dat overkomt. Deel met hem. Wat is zijn deel? Nou, dat zal ik u vertellen. Er waren ooit drie in het huis van de Vader. De Zoon, de Geest, de Heilige Geest en de Vader. Die drie. Meer waren geen engelen. Duivel bestond ook niet. Emma bestond ook niet. Hunne werd nog niet aan de orde. Voor de grondlegging van de wereld. Drie. En die drie die waren daar samen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die drie waren één. Ik en de Vader zijn één. En de Heilige Geest, ja, die wil mij etaleren. Die doet niets liever. Harmonie. Hebben die een politieke crisis omdat de regering valt? Nee, er was helemaal geen regering. Zij waren alleen. En het was super. Gaaf, 100% gaaf. En toen hebben ze gezegd, ja, met z'n drieën. En nou hoop ik dat je durft mee te komen. Daar met z'n drieën. Met z'n drieën. Weet je, we willen dat dato bij ons komt. Hier. Wist ik dat? Nee, weet ik niet. Maar het is wel waar. Want de Bijbel zegt dat ik uitgekozen ben van voor de grondlegging van de wereld. Voor Den Haag, Oekraïne, Washington, Moskou bestond. Toen wilden ze dat ik bij hen zou zitten. Daar waren we met z'n vieren. Nou, dan probeer het eens. Durf eens te zeggen, Vader, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel. Heilige Geest, dank u wel. Dat u een plan hebt gehad om mij, en even je eigen naam invullen, heel persoonlijk. Om jij en ons bij uzelf te hebben in het huis van de Vader. Ja, nou dat is best een volksverhuizing. En hoe moet dat dan? Nou, hoe moet dat dan met je autootje? En met je speelgoed? Met je vermogen? Ik laat het maar los. Ik heb er heel veel aan gedacht de laatste dagen, maar dat heeft een bepaalde oorzaak. Maar dat wil ik even niet delen nog. Die enorme waarheid van, wat was het deel van de Heer Jezus? Antwoord, een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Permanent harmonie, contact, delen, gemeenschap. Continu dat heerlijke van samen zijn. Ik en de Vader zijn één. Dat was het deel van de Heer Jezus. Petrus, als ik je niet was, terug naar hoofdstuk 13, dan heb je geen deel met mij. Dat is mijn deel. Wat gebeurt er als jij vandaag verkeerde dingen hebt gezegd, gedacht zelfs, of gedaan, of een verkeerde route koos? Ja. Ben je dan kind van God af, moet je daar weer opnieuw? Nee, je bent nog steeds gelovig. Maar je bent wel even het contact met de Vader kwijt. Ik wil niet te simpel zeggen daarover. Want de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament 1 Johannes, gaat vragen we nou die ene brief van Johannes. Indien iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Daar is één bij de Vader die ervoor zorgt dat jij in harmonie met de Vader kunt blijven. Deel hebben met de Heer Jezus. Ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is voetwassing. Peter, ik was je niet om je helemaal rein te maken, dat is gebeurd. Maar om je van je dagelijkse verkeerdheid, van je dagelijkse afleidingen, van al die prikkels die van alle kanten naar je toe komen en die je bijna vernielen, om je daarvan te verlossen, vrij te maken. Zodat je in de harmonie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dat is te hoog gegrepen, dat is te vroom, dat is alleen maar voor de... Nou ja, voor die monniken soms, die in, ja, dat hebben ze geprobeerd. Want als we nou zo elkaar helemaal afzonderen en alle deuren dicht houden en alle licht bijna uitsluiten en ja, je boete doen en misschien wel op spijkers gaan zitten. Zou het dan lukken? Het lukt alleen omdat hij mijn voeten wast. En dat doet hij elke dag. Om jou in de harmonie met de Vader te houden. Niet te krijgen, dat is door het geloof in de Heer Jezus. Daar is het begonnen. Maar om je daar ook te houden. Dat gezelschap wat hier in deze wereld is. En die wereld die gaat gewoon door. Zoals in Johannes 13. Ze zijn bezig en druk bezig met het paasmaaltijd. En ze lopen met 100.000 lammetjes daar rond in Jeruzalem. Eén grote drukte. Eén grote chaos. Allemaal drukte. Handel. Wisselaars. De hele circus gaat door. En dan zitten er 13 mensen die zitten daar in een bovenzaal. Nou, zo ongeveer voelen we ons ook. Nou, vandaag zitten we in de benedenzaal en soms worden de ruiten hierin gegooid, maar we zijn wel in de bovenzaal. En we gaan van de schatkamer van Jehovah genieten. We willen dichterbij komen. We willen iets begrijpen van wie we eigenlijk zijn. En waarvoor we bedoeld zijn ook. Nou, dat gebeurt hier. Ik ben heel vaak in Jeruzalem geweest en ook met een groep daar iedere keer naar die bovenzaal gegaan. En ik wilde zo graag dit mooie daar vertellen. Dat lukt bijna nooit, want het is daar hartstikke druk. En één schreeuwt nog helder dan de ander en je mag dit niet en je mag zus niet en je mag daar niet staan en je mag dat, nou ja, van alles. Je mag niet zingen, je mag van alles niks. Maar dit mooie, Johannes 13, brengt een gezelschap in de harmonie met de Vader. Alleen al dat doet de Heer Jezus constant voor jou, als je dat ziet. Dat is een beetje moeilijk, hè? Als ik nu verkeerde dingen doe, kan ik dan zeggen, nou ja, de Heer Jezus regelt dat boven wel, dus we hobbelen gewoon door. Nee, ik moet dat laten, ik moet het belijden. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven. Dat is hij ook. Maar waarom kan hij dat? Omdat de Heer Jezus daar constant mis. Hij zegt eigenlijk, ik vergeef je dat, maar er is iemand geweest die heeft dat al voor je geregeld. Vandaag weer. 12 keer voor jou? Sorry hoor. Vul maar een getal in. Maar dit tere, dit mooie, dit unieke, dat moet een keer een beetje landen bij je. Dus Johannes, oh ja. Nou ja, dat is wel schatgraven in de Bijbel. Dit moet je leren. Maar stel nu eens dat je Johannes 14 erbij neemt. Dus ik heb net Johannes 13. Weet u wel, van die voetwassing. Maar stel dat je Johannes 14 erbij neemt. In het huis van mijn vader, vers 2, zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, omdat ook u zult zijn waar ik ben. Dus zo pas ging het over, dan heb je zijn wat hij heeft, die continue, die permanente gemeenschap met de Vader, die harmonie met de Vader. En dan zegt hij, weet je, jullie zitten nou in Emmen. Nou, een grote dierentuin in Emmen, hoor. Daar heb je apen en slangen en vogels en vreemde vogels. En, nou ja, Goed, u duidt nu uw gemeenteleden aan, dat allemaal vreemde vogels. U bent de enige papegaai die het goed zegt natuurlijk. Hier zit ik. Even een klein beetje ontspanning, maar hij zei, eigenlijk hoor je dat hier helemaal niet meer. Jullie zijn een nieuwe schepping. Het is niet hetzelfde als die mensen die in Jeruzalem nog bezig zijn. Die zijn nog steeds druk. Die willen daar een mooi feestje van bouwen. De hele wereld is zo. En ook een godsdienstige laag. Nou ja, die vind je in Nederland misschien al iets dunner worden. Maar je ziet aan de andere kant een soort nieuwe laag ontstaan. Uit het Mohammedanisme of uit andere ismen. Die laag is er gewoon. Een godsdienstig beleven. Nou, daar komen nieuwe ideeën bij. Natuurlijk, we zijn inventief. We vinden weer wat nieuws uit. Maar jij en ik, we horen hier niet. En dan zegt de Heer Jezus, niet alleen, ik zorg ervoor dat je in permanente harmonie met de Vader kunt blijven leven, maar ik zorg er ook voor dat je uit Emmen en omgeving en uit het hele Drentse gebied vertrekt en dat je bij mij komt. Maar je hoort hier helemaal niet. Ja, en Israël dan? Daar gaat hij. En dan gaat het ineens daarover. Luther en Calvin hebben zich daar al kopzorgen over gemaakt. Die hebben gedacht, nou weet je wat, we stoppen heel Israël maar gewoon bij de gemeente in. En heel de gemeente maar bij Israël in. We maken er één pot van. Een beetje roeren, leuke standpot. Nieuwe smaak eraan toevoegen. Ik bedoel dat niet, maar Luther en Calvin hebben ontzettend veel gezien in hun dagen. Ongelooflijk. Rechtvaardiging door het geloof. Amen. Sola, gratia, genade van God. Sola scriptura. Weet je wat die vijf sola? Sola fides, alleen geloof, niet werken. Je kunt het niet betalen. Soli Deo gloria. Alleen aan God de eer. Prachtig. Daar geniet ik van. Maar ze hebben het niet gezien. En dan komt er een club die zegt, wat eeuwen later, ja, maar het is anders hoor. Maar Israël heeft een hele speciale toekomst. Het revij. Dit was de reformatie die ik net schetste. En dan krijg je nog het revij. Ja, een heel andere kleur. En die gingen echt wel die plek van Israël zien. En de plek van de gemeente. En die gingen erover. Nou, daar komen natuurlijk weer anderen in het geweer. En die zeggen, ja, maar ho, we laten ons daar zomaar niet ontfutselen. Nou, die strijd die is nog gaande. Nou, dan krijg je van alles. Dan gaat het een beetje een mix worden. Is weer aan de orde van de dag. De laatste scheidingen die vinden plaats in de evangelische hoek. Want we willen niet alleen evangelisch zijn, we willen ook reformatorisch zijn. Dus dan krijg je dus revo. En dan komt er een achteraan en dan gaat hij weer hetzelfde. Maar nou eventjes. De Heer Jezus zegt tegen jou, hè, jij was toch degene die naar die bovenzaal uitgenodigd en de rest een beetje losliet. Je ging een trapje hoger, letterlijk en figuurlijk. En je kwam daar in die zaal en hij wilde jou in harmonie houden met de Vader. Maar wat blijft er dan over? Bij de Vader zijn, toch? Of denkt u, nou, mijn auto doet het nog goed. En vul alle andere dingen maar in. De Vader zegt, kom, ga ze maar halen. Ga ze maar halen. Weet je nog dat we het over hen hadden? Wij met z'n drieën, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat we wilden dat ze bij ons zouden wonen. Ga ze maar halen. Ja, opname van de gemeente. Bam, ja. Daar gaat hij weer. Er komt van links een aanval en van rechts een aanval. Maar u hoort hier niet. De Bijbel zegt, uw burgerschap is in de hemelen. De Bijbel zegt, u hebt daar een plaats in het huis van de Vader. Daar bent u dus niet een soort nieuw Emmermeer of zo, weet je wel. Ja, dat hebben ze in Amerika wel zoiets. In Amsterdam en zo. Daar, ik bedoel, ook hier, maar ook daar. Die gaan een nieuwe stad stichten. Nee. U hoort daar waar de Heer Jezus woont en waar de Vader woont en waar de Heilige Geest woont, daar woont u. En daar hoort u. En dan zegt de Heer Jezus, ik kom je halen hoor, ik kom terug. En wij zeggen, ja, maar dan moet dit nog, of ik moet mijn tanden nog poetsen, of ik moet in ieder geval mijn haar nog wat bleken, of weet ik veel wat. Van alles, allerlei voorschriften voor kleren en voor uiterlijk en voor gedrag en voor welke vertaling je gebruikt en welk lied dat je zingt. En nou, de hele rutte betut gaat over je heen en je bent helemaal weer het spoor kwijt. Zoveel bagger ligt er dan weer, dat u niet meer ziet hoe het zit. Ik kom je halen en ik wil dat je bij me bent. Zou je het een keer durven? In die bovenzaal kruipen. Dus echt loskomen van alles wat er om je heen nog gebeurt. Nog gaande is. Dus helemaal niet het einde van de tijd of zo. Weet je wel, zo van bam bam. Ja, dan moeten we wel. Nee, gewoon nu. Johannes 15. Probeert u het dus. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ik vertelde u van een meneer die dus na 22 jaar vertelde dat hij de Heer Jezus had leren kennen. Ik heb gelukkig heel veel mensen ontmoet die de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar is dat wat me daar een extra stoel geeft? Krijg ik daar een medaille voor? Nou, als ik met de Heer Jezus ga regeren, misschien wel. Maar dat is nou even niet aan de orde. Als ik daar ben, dan is er maar één ding belangrijk. Is er vrucht voor de Vader? We hadden vandaag iemand op bezoek. Gisteren ook al diezelfde meneer. Een gelovige broeder. Vriend. Geworden. En leeft voor de Heer Jezus. Is er te spreken? Dat wordt het ook niet. Wordt dat een stuurman in de gemeente? Nou, eigenlijk wel. Dat is een schitterend voorbeeld. Maar ja, het komt nog niet over. En het komt misschien wel nooit over. Dan komt hij boven. Dan zegt iemand tegen hem, ik noem hem maar even Pieter. Zo heet hij niet hoor, maar voor alle helderheid. Pieter, wat fijn dat je in de Heer Jezus bent. En dat we nu van die wijnstok mogen genieten. Die vreugde mogen proeven. Jouw vrucht. Daar. Het is mijn diep verlangen dat de Heer Jezus vrucht ziet komen. En daar in de hemel, daar gaat het gebeuren. Hier op aarde denk je van, oh, het loopt mis, het loopt leeg, het wordt minder. Fijn dat u er bent. Van alles kan tegenzitten. Maar daar zie je de complete vrucht. Johannes 15. Johannes 16. Weet je wat het is? De Heilige Geest woont in jou. Dat is nu al zo. Dat is heel uniek. Er is wel religie, maar de vraag is of de Heilige Geest er is. De Heilige Geest zal altijd proberen om mensen te vertellen en laat dat ook gebeuren, dat door twee of drie gebeurtenissen in het leven van iedere mens een duidelijk appel gemaakt wordt van kom tot geloof, kom tot de Heer Jezus, kom en neem hem aan. Maar de Heilige Geest vervult je zoals de Heilige Geest de Heer Jezus vervulde toen hij hier op aarde was. Zo zijn we dan vervuld met de Heilige Geest en er is één groot lofakkoord. En we zingen meerstemmig, dat geloof ik. We hebben allemaal ook nog een muziekinstrumentje intussen gekregen. We hebben wat muzieklessen gekregen tussen de bedrijven door. hadden we tijd voor. Allemaal een citer. En u gaat zingen. U gaat zingen. Dat gaat u doen. En de Heilige Geest leidt dat. Johannes 17. Ja, u kent dat. Maar ik wil zo graag die drie... Weet je wat, dat hele bijzondere van die bovenzaal... even afronden. Dus Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Het is alsof de Heer deze zei... Weet je, de gelovigen, de gemeente... dat hele bijzondere, unieke gezelschap... hoort hier niet. Is eigenlijk al een trapje hoor. Zit al in de bovenzaal. En die kunnen in die bovenzaal al een beetje oefenen... en trainen... en genieten... van wat we straks gaan meemaken. Dit is al een stukje opname. En in Johannes 17 zegt hij Jezus... Vader, toen ik op aarde was... werd ik miskend en verguisd... en weggestuurd en geslagen... geschopt en gekruisigd. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had... wanneer eer de wereld was. Dus ik kom terug op dat... allereerste begin. Toen Emma nog niet bestond. Toen er nog niks was. Toen had hij... En wat zegt hij tegen jou? Weet je, ik geef jou de heerlijkheid die ik had eer de wereld. Krijg jij ook. Oh. Ja, dan denk je van... Ja, maar toen waren er geen auto's. Ik vind dat wel leuk, hè. Ik vond dat wel leuk een auto te hebben. Ja. Denkt u zo... Ik heb in echt wel de mogelijkheid om u te verplaatsen zonder auto sneller dan een auto ooit kan. Dan, straks. Want de Heer Jezus kon zich verplaatsen. Die ging elke dag op en neer. Dat is echt een forens. Ja. Zonder OV-chipkaart. Zo. Nee, maar het is toch zo. Hij zegt, ik ben weliswaar hier, maar ik ben ook in de schoot van de Vader. En daar ben ik continu. En ik ga steeds op en neer. Maar zo vlug kunt u dat dan. U hebt de heerlijkheid, de glorie, de glans van de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus zegt, en ik wil dat ze hier bij me zijn. Ik wil het. En ik heb hen alles gegeven wat u mij gegeven hebt. Ze waren uitverkorenen. Dat is uitverkiezing. Nou ken ik het. Daar ga ik nog later met u over doorpraten. Over uitverkiezing een heel bijzondere studie houden. Dat hoop ik ook. Maar u bent uitgekozen. Niet van, ja, als ik nu niet uitgekozen was, dan zou ik eeuwig... Israël is ook uitgekozen om hier op aarde te blijven. Dat is een andersoortige uitverkiezing. En mensen die de Heer Jezus nooit gezien hebben... maar wel geloofd hebben dat hij de schepper is. Die nooit een prediker hebben gehoord. Die worden niet geoordeeld omdat ze de Heer Jezus afwezen. Die hebben ze hem nooit ontmoet. Ze hebben van hem nooit gehoord. Maar die worden bekeken naar wat zij van God hadden kunnen kennen. Is echt zo. Ik heb voorbeelden. Uit de Bijbel ook. We hebben nooit Job. Heeft de Heer Jezus nooit ontmoet. Had zelfs geen Bijbel. Van Mozes lees je niks, bij hem, van Abraham ook niet. Hij was vroom en godvrezend en wijkend van alle kwaad. En Job, die heeft op grond van wat hij in de schepping zag, geloofd en gehandeld. Dat staat in de Bijbel om alle mensen die nog nooit een Bijbel hadden misschien, die nooit een evangelist hebben ontmoet of een zendeling, om die te vertellen, goed, als je hem niet hebt afgewezen... nadat je aanbod van hem kreeg, dan ga je niet verloren. Job, die mensen bestaan. Maar jij en ik, we hebben de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zou je nu na vanavond willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u graag bedanken voor het hele unieke dat u met ons van plan bent. De vraag was, wie zijn dat eigenlijk, die mensen, die dit allemaal krijgen? Nou, dat is dit gezelschap hier in Emmen. Geldt dat ook voor Hogeveen, of voor Assen, of voor richting Grunningen? Daar kom ik vandaan. Het geldt voor die tot geloof komen, nu. En die door de Heilige Geest aan het lichaam van Christus zijn toegevoegd. Toen u tot geloof kwam, is de Heilige Geest u gaan voegen bij dat lichaam van Christus. Door de Geest tot één lichaam gevoegd, gedoopt. Dat betekent gedoopt. Dopen betekent altijd bij elkaar brengen, toevoegen tot. Dat is gebeurd. Weet u dat u de rijke schatkamer van de hemel open hebt zien gaan? Zou u nu willen doorpiekeren vanavond, morgen, vannacht, over de rijkdommen? Zou u willen denken aan, daar ga ik later nog een keer over praten, over Paulus die zegt, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, Efeze 1. En u bent uitverkoren tot het kindschap, tot het zoonschap. Nog preciezer, de Heer Jezus is niet eens volledig zonder u. U hoort bij hem, u bent van hem. En u maakt hem compleet. U bent uniek, u bent buitengewoon. En dat is niet omdat u zo krachtig bent of omdat u het nooit fout deed. Ook niet omdat u van een vrome afkomst die kant of die kant kwam. Maar door de Heilige Geest die in u is en de Heilige Geest in u heeft u aan het lichaam van Christus gevoegd. En hem daardoor getooid, gecompleteerd, volledig gemaakt zelfs. De volheid van hem. U bent bijzonder. Fijn dat u hier bent. En u krijgt geen diploma van mij. Ik kan niks geven. Maar hij geeft het u. Hij heeft het u gegeven. En u hebt het zwart op wit. U hebt hier het testament. Ja, het Nieuwe Testament van de grote notaris. Ja, hier. Nieuwe Testament. Ja. U bent gestorven met Christus. De notaris maakt het boek open en zegt, dat is voor jou. Ik heb het u voorgehouden, een beetje. En dan wil ik zo graag dat gaat beklijven en dat een soort explosie teweeg brengt in jezelf. Ook naar anderen toe. Ook naar mensen om je heen. En eigenlijk moet je tegen de buurman zeggen, die ook geloven, ik ben zo bijzonder, ik ben zo uniek. Zegt de buurman, ja, wist ik al, je doet mijn tuin ook niet, dat had je eigenlijk wel moeten doen. Nou, einde discussie. Ik weet het wel. Ik loop ook al een paar jaar mee. Echt, het is iedere keer hetzelfde. Maar dit hele teren van zo gezegend zijn, zo buitengewoon zijn. En dit is de toekomst. En dan begrijpt u ineens dat het weggaan van die gemeente op een bepaald moment inderdaad heel plotseling zomaar kan gebeuren. Dat kan zomaar gebeuren. Dat zit erin opgesloten. Want dit gezelschap, ik dacht vanmiddag toen ik hier nog over nadacht, ik wil eindigen vanavond met een tekst uit Matteüs 20. Dat wil ik toch doen. Matteüs 20. Beetje een rare tekst, maar dat past misschien wel. Matteüs 20. Het gaat daar over die arbeiders in de wijngaard. Dat staat erboven, in uw Bijbel ook. Heel vroeg zijn ze gecharterd. Uur later, een paar uur later, nog een paar uur later, nog een keer later. Toen kwam er een groepje, die hadden nog, stonden daar, we werkten van 6 morgen tot 6 avond. Om 5 uur middags stonden ze daar nog. En dan komt hij, vers 6 bedoel ik. En toen hij omstreeks het 11e uur, dat is dus 5 uur middags, erop uitging, vond hij weer anderen werkeloos staan. En hij zei tegen hem, waarom staat u hier de hele dag werkeloos? Ze zeiden tegen hem omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei, ga, ik zal u geven wat billig is. En dan komt het in vers 10. En toen de eersten kwamen, die kwamen dus het eerste aan de beurt om uitbetaald te krijgen, dachten zij dat ze, nee sorry, dat was eerder, vers 8 ja. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen ze kwamen die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. Nou, dat was een loon van een hele dag ploeteren. En die mensen die vanaf 6 uur 's ochtends hadden geploeterd in de brandende zon, die denken, nou, als zij voor 1 uur een penning krijgen, dan krijgen wij voor 12 uur waarschijnlijk wel 12 penningen. Nee, ik kreeg ook een penning. Maar dat gaat mij hier om. Vers 13. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Bent u niet met mij eens geworden voor 1 penning? Dat was het loon wat ze afspraken, 's morgens om 6 uur. Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hen die het laatst kwamen hetzelfde geven als het nu. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen laatsten eersten zijn en eersten laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. U bent uitverkoren en u bent laatste. We hebben dus die eerste 2000 jaar al gehad, weet je wat? Daar ben ik mee begonnen. En toen die tweede periode van 2000 jaar was Israël. En nu zijn we weer 2000 jaar verder. U hoort bij die laatsten. En u bent het eerste aan de beurt. Hoort u? Hij haalt u op. U kreeg als eerste uitbetaald. Uw zegen. Incasseren. Dank u wel, Heer Jezus. Vader, dank u wel voor uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor wat u bedacht hebt. Die rijke schatkamer van u, waar bijna geen einde aan komt. We willen u danken dat we ook nu over deze dingen mochten doordenken. Een beetje. Misschien heel voorzichtig. Er komen nog meer avonden en we willen proberen om die rijkdommen van uzelf te zien en misschien ook te begrijpen. We danken u voor elkaar, voor deze avond, voor de locatie. We danken u dat u door uw Heilige Geest wilt spreken tot een ieder van ons, heel persoonlijk. Dank u wel. Amen. Amen. Laat ik nou denken dat er een hele lawine aan vragen zou komen naar dit onderwerp. En wie schetst uw verbazing? Iemand zei, ik heb vanavond helemaal geen vraag meer. Die altijd een vraag stelt. Nou, dat kan 2 dingen betekenen. Daardoor, je was zo onduidelijk als ik weet niet wat. Dat is geen beginnen aan. Dus, of het is overgekomen. Wat ik graag wilde nog een keer, en daar heb ik nu even gelegenheid voor, om het hele unieke van dit stukje te schetsen. U weet dat het was in die bovenzaal. En u weet ook dat ze zijn daar gebleven. En de Heer Jezus heeft daar het avondmaal ingesteld, brood en wijn. De Heer Jezus wist heel precies wat er zou komen. Hij is de ware hoge priester, de ware Melchizedek. Melchizedek kwam in het dal Schave, in het dal, het koningsdal, naar Abraham toe met brood en wijn. En dat is de eerste keer dat dat zo precies, zo heel fijntjes geduid werd. Het dal Schave is het koningsdal in de tijd van koning David en zijn zoon Absalom. Absalom heeft ervoor gezorgd dat hij voor zichzelf een gedenknaald kreeg in dat dal, Schave. Dus het komt maar 2 keer voor in de Bijbel. Of het is iets wat Melchizedek aanreikt, brood en wijn. Of het is wat Absalom aanreikt, een zuil voor zichzelf. Daar heb je zo'n enorme lading in één zo'n locatie zitten. En die lading die heb je ook bij de bovenzaal. Dat is echt dat is veel meer dan alleen maar, nou ja, dat was daar en daar, hotelletje huppelepup. En nou, daar gebeurde dit of zo ging het daar. Dat is wel zo, maar daar is meer aan de hand. U weet dat de Heer Jezus daar ook verscheen op de opstandingsdag. En dat hij daar zijn handen en zijn voeten liet zien en daar zei vrede, zei u. Maar nog preciezer, dat toen hij terugkwam uit de dood En daar kwam, blies hij op hen. Nou, er zijn maar twee voorbeelden. Ofwel, God blies de levensadem in de neus van die mens die hij geschapen had. Genesis 2, 3. Ofwel, hij blaast op je. Maar weer zo'n enorme lading van het een en het ander. En dat is die bovenzaal. De Heer Jezus heeft daar zichzelf geopenbaard. Maar heeft ook daar de tekenen van brood en wijn gegeven. Ik heb al heel voorzichtig daarover iets gezegd. Ik werd zelf geraakt. Ik was aan het lezen in 1 Samuel. En ik las 1 Samuel 10. In 1 Samuel 10 komt Saul een beetje in beeld, weet je wel. Op zoek naar ezelinnen van zijn vader. Ik weet niet of u die geschiedenis kent, maar hij moest ze opzoeken. Vond ze niet. Komt in de buurt van Samuel. En Samuel die zegt tegen hem dat je zich, je gereed moet maken om leider te worden in Israël. En dan gebeurt er heel iets bijzonders. Ik zal je een teken geven. En het teken wat aangekondigd werd door Samuel, maar bedoeld voor Saul, die later ook het spoor bijster was, maar goed, toen in het begin helemaal niet. Het teken was, je zult straks drie mannen tegenkomen, en de een draagt drie brokjes, 1 Samuel 10 vers 3, en de ander draagt drie broden, drie ronde broden, en een derde draagt een kruik wijn. Heb je zich ooit afgevraagd, wat zou dat dan voor vandaag betekenen? Het antwoord is, je zult drie mensen tegenkomen. En er staat bij in de tekst van 1 Samuel 3, die op weg zijn naar God en naar Bethel, het huis van God. Op weg naar God en het huis van God. En ze hebben bij zich drie bokjes, het offer, op het altaar. En ze hebben bij zich brood, drie broden. Ze geven daar twee van aan Saul. Hij mag ervan genieten, hij mag het ook uitdelen. Maar één blijft over en die kruik wijn blijft ook over. Dan zie je ineens alsof daar in een tijd van nieuwe start, een nieuw begin. Het was de eerste koning die zou komen. Een hele nieuwe periode voor Israël brak aan. Want ze wilden een koning, nou oké, maar dan op deze wijze. En dan zie je ineens dat brood en wijn daarin een rol spelen. Dat vindt u steeds terug. En het is heel merkwaardig dat in dat stukje waar we vanavond over hebben zitten na te denken, bovenzaal, dat de Heer Jezus daar brood en wijn introduceert. Maar dan voor de gemeente, doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij. Dat samengaan van dingen en het zien van verbanden, dat is door de Heilige Geest. Dat wil de Heilige Geest ook bij jou doen, in jezelf. En echt, hij maakt het je duidelijk. En dat is ook zo met deze situatie in die bovenzaal. Je moet je dus voorstellen dat in die tijd, op het moment dat de Heer Jezus brood en wijn eigenlijk aanreikt, de offerdiensten daar in de tempel nog gewoon doorgingen. En het was daar heel druk, want het was vlak voor Pesach. Er was een enorme drukte en veel volk. Volgens Josephus Flavius, een Joodse geschiedschrijver, zo'n 100.000 lammeren per jaar werden daar toen in die tijd geofferd. Nou ja, je kunt je daar eigenlijk geen voorstelling van maken. Tussenzin, u weet, dat heb ik vaker verteld, dat ik met een Palestijnse gids een keer naar Bethlehem ging. Ik werd gedwongen om die Palestijnse gids te accepteren. Ik wilde niet. En ik dacht, wat hangt ons nu boven het hoofd? Wat voor onzin krijgen we nu weer te horen? Toen ben ik eigenlijk nog wel een beetje kritisch. Maar die Palestijnse gids, die zei, weet u wel waar die 100.000 lammeren vandaan kwamen? Die daar elk jaar op het tempelplein geslacht werden. Ik heb geen idee en niemand in de bus, een hele groep mensen, wisten wij veel. Dus ik kwam allemaal uit Bethlehem. En het werd nog spannender toen hij zei, vindt u het vreemd dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Nou, ik knapte. Echt, ik heb gejankt. Ik denk, ik had zoveel boosheid naar hem toe. Want ik wilde die man helemaal niet. En ineens komt pats. Eén zo'n opmerking. De volgende reis hebben we gevraagd of hij alsjeblieft zou gidsen. Nee, dat is gebeurd hoor. Dat is geen onzin. Maar hoe je dan een verkeerde bril op hebt. En een verkeerde conclusie trekt. Terwijl je dus eigenlijk niet weet waar je het over hebt. Nou, want je kent de geschiedenis niet. Maar 100.000 lammeren per jaar. Nou, toen die 100.000 lammeren daar zo'n beetje gereed gemaakt werden. Op het tempelplein en rondom het tempelplein. Toen was de Heer Jezus dus met zijn gezelschap daarboven. En dan zegt hij, dit is mijn bloed. Dit is het bloed. En dit is de ware spijs. Denk nu maar aan mij. Het verschil is niet meer denk aan jezelf. Of aan je kindertjes. Maar denk aan mij. Het accent wordt volledig door hem van denken aan jezelf verlegd naar denken aan hem. Bijna Jozef hoor je zeggen in de gevangenis toen de schenker en de bakker nog bij hem waren en hij die dromen uitlegde en die schenker te horen kreeg dat hij, dat ging goed met hem. En toen zei Jozef, blijf aan mij denken. Hetzelfde verhaal, denk aan mij. En nu zit u in die bovenzaal. Ik heb u meegenomen. En dan komt de Heer Jezus binnen. De gemeente is, en bovenal, is al los een beetje van de wereld. Jullie waren van de wereld, maar ik heb jullie omhoog geduwd. Jullie hebben die trappetjes omhoog gevonden. Geen letterlijke trapjes, maar bij hem. Bij hem. Dat, lieve broeders en zusters, is zo kostbaar. Dat je ook nu, voordat je in de hemel bent en hem ziet en bij hem bent en om hem heen bent, bij hem mag zijn. 2 of 3, ik ben in het midden daarvan. En wij zeggen, ja, maar dan moet je dit... Nee. Vergeet nu al die theologische spitsvondigheden, maar vergeet het maar. Alleen aan hem denken. Maar hij zegt, 2 of 3, dan ben ik er. En dat kostbare, omhoog gevoerd, losgemaakt van de wereld, al bijna omhoog. En dan zegt hij ook nog, ja, je bent hier nog wel, maar ik kom je halen hoor, want het gaat toch niet goed hier op aarde. Dus ik breng je daar waar ik zelf plaats bereid heb en waar jij en ik samen zullen zijn. En waar we die ononderbroken gemeenschap, die enorme harmonie met de Vader mogen kennen. Dat is die hemelse schatkamer. Ik bedoel, hoe krom zo'n kaartje ook gemaakt wordt. Dat maakt niet. Dit is schatgraven. Niet in de brieven van Johannes, maar in de schrift. Dit is wat je nodig hebt. Dat is echt wat ik nodig heb. En ik wil zo graag dat wij dat nog mogen delen. En daar was ik blij om vanavond dat dat mocht. Ik heb die vraag nu beantwoord. Maar het was geen vraag. De Heere zegene u. Zo willen we bidden voor elkaar, Vader, om uw bijzondere zegen. De Heilige Geest is in ons, als we geloven in de Heer Jezus. Blijft ook bij ons, gaat nooit weg. En de Heer Jezus zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van deze eeuw. En de Vader zegt dat hij ons lief heeft. De Heer Jezus zei zelf van de Vader, in Johannes 16, de Vader zelf heeft u lief. De liefde van de Vader, de liefde van de Heer Jezus, de gemeenschap met de Heilige Geest en door de Heilige Geest is met ons, is bij ons, ook als we naar huis gaan. Dank u wel. Amen.